Goedenavond nogmaals allemaal. We hebben vorige keer gezien hoe Petrus en Johannes in de poort, in de tempel, een lamme tegenkomen. En hoe in de kracht van Jezus naam deze man, die al meer dan 40 jaar zo lam was, kon lopen. En dan hebben we ook gezien hoe Petrus die gelegenheid gebruikt om dan ook te prediken dat Jezus de Christus is, dat Jezus de leidsman ten leven is die zij hebben gedood, maar die God uit de doden heeft opgewekt. En dat van hen verwacht wordt, God verwacht van hen, kom tot berouw, kom tot bekering, opdat uw zonden uitgedelgd worden en dat er in de plaats daarvan een leven met God en tijden van verademing mogen komen. En die Jezus, zei Petrus ook, is de profeet waar Mozes van zei, een profeet uit uw midden zal ik doen opstaan. En naar hem moet gij luisteren, Deuteronomium hoofdstuk 18. En dat is de profeet waarvan alle profeten van oud hebben geprofeteerd, die Jezus die zou komen, naar hem moesten ze luisteren. Nu, in Handelingen zijn we eigenlijk aan het kijken naar hoe de opdracht van de apostelen zich gaat ontwikkelen. Want in handeling 1 hebben we gezien dat zij werden aangesteld door Jezus in vers 8 om getuige te zijn in Jeruzalem, om getuige te zijn in Judea en Samaria, om getuige te zijn tot het uiterste van de aarde. We hebben dan gezien in handelingen 2, de gemeente werd opgericht, mensen hoorden het evangelie, bekeerden zich en werden door God op basis van die gehoorzaamheid, toen zij gedoopt werden, toegevoegd tot het lichaam van mensen die behouden werden, namelijk de gemeente van Christus. En die gemeente, die is er dan, en de apostelen gaan verder met het prediken van de Christus, van Jezus. Maar wat hebben we vorige keer gezegd? Als er iets goeds gebeurt, als God werkzaam is, dan is de tegenpartij daar niet blij mee, de Satan. En daar waar goede dingen voor God gebeuren, komt ook vaak verdrukking, komt tegenstand. Dat heb ik vorige keer gezegd, we zullen ook gaan zien de volgende keer hoe er verdrukking komt over de apostelen. En dat is waar hoofdstuk 4 grotendeels over gaat. We zullen vandaag vers 1 tot en met vers 31 gaan behandelen, waarin we gaan zien dat Petrus en Johannes, als zij aan prediken zijn, dat er tegenstand komt en dat ze zelfs gearresteerd worden. Maar goed, laten we eens lezen in vers 1. Want terwijl zij dus tot het volk spraken in de tempel, waren zij er nog altijd, overvielen hen de priesters, de hoofdman van de tempel en de Sadduceeën. Zeer verontwaardigd, vers 2, omdat zij het volk leerden. En in Jezus de opstanding uit de doden verkondigden. En zij sloegen de handen aan hen en stelden hen in bewaring tot de volgende dag, want het was reeds avond. Dus Petrus en Johannes zijn aan het spreken over die dingen waar we vorige keer van gezien hebben, wat zij aan het leren waren. En daar komen de priesters, ze zijn in de tempel, de hoofdman van de tempel komt en de Sadduceeën. Ah ja, het volk dat eigenlijk daar is om te doen wat er in de tempel moest gebeuren, is daar in één keer aan het luisteren naar twee mannen die een boodschap aan het prediken zijn, die voor tenminste de Sadduceeën een zeer afvallige boodschap was. Want de Sadduceeën, want in handelingen 23 kan je dat lezen, die geloofden niet dat er een opstanding uit de doden was. En hier zijn Petrus en Johannes aan het spreken over een Jezus die uit de doden is opgewekt. En die leert dat ook mensen uit de doden zullen worden opgewekt. En die Sadduceeën geloofden daar niet in. En dat was voor hun een probleem. Dat was iets waar zij niet blij mee waren. En ze arresteren zowel Petrus als Johannes. En het is 's avonds. En ze houden hen dus een nachtje in de bak, zoals wij zouden zijn. Maar er waren heel veel mensen die dat woord gehoord hadden. En kijk wat er in vers 4 staat. Velen van hen die het woord gehoord hadden, werden gelovig. En het getal der mannen werd ongeveer 5000. Romeinen 10 vers 17. Geloof komt uit het horen door het woord van Christus. Niemand kan gelovig worden, tenzij die gehoord heeft wat het woord van Christus te zeggen heeft. Deze mensen hoorden dat woord en zij werden gelovig. Dat is het gevolg van het prediken van het evangelie. En het getal van de mannen werd ongeveer 5000. Daar is wat debat over. Er zijn wat verschillende gedachten over. Zijn de 3000 van de Pinksterdag bij die 5000 gerekend? Of zijn het er 5000 nieuwe? De algemene, of de meest aanvaardbare uitlegging is dat die 3000 hierbij inbegrepen zijn en dat er nu 5000 zijn. Maar goed, ik denk niet dat dat heel relevant is. Maar we zien wel dat die boodschap die daar gepredikt werd, en te meer als we dan ook bijvoorbeeld zien, ja, die lammen die kon daar in één keer lopen, dat is ook niet niks. En dan komen daar die mannen en die prediken over Jezus, die nog niet zo lang geleden gekruisigd was. Daar leefde iets in Jeruzalem. De voedingsbodem was goed voor de mensen die twijfelden, voor de mensen die toch op zoek waren naar God, die waarheid wilden hebben, die met God wilden leven. Ja, dan worden er een deel weer gelovig. Maar, vers 5, het geschiedde tegen de volgende dag, dat hun overste en hun oudste en hun schriftgeleerde bijeenkwamen te Jeruzalem. En Annas, de hoge priester, en Caiaphas, Johannes, Alexander en allen die tot het hoge priesterlijk geslacht behoorden. En toen zij hen hadden laten voorkomen, wilden zij van hen weten, door welke kracht of door welke naam hebt gij dit gedaan? Toen zeide Petrus, vervuld met de Heilige Geest tot hen, overste van het volk en oudste. Indien wij thans een verhoor genomen worden ter zake van een weldaad aan een zieke, waardoor hij gezond geworden is, dan moet aan u allen en aan het ganse volk van Israël bekend zijn, dat door de naam van Jezus Christus, de Nazareer, die gij gekruisigd hebt, maar die God heeft opgewekt uit de doden, dat door die naam deze hier gezond voor u staat. Even tot hier. Herinner u als Jezus in zijn leven de apostelen uitzond, in Matteüs hoofdstuk 10. Wat hij toen zei tegen zijn discipelen. Nou, we zullen het even lezen, want dat is wel interessant. Matteüs hoofdstuk 10. Want dan kun je inbeelden, de apostelen zijn aan prediken en dus specifieke voorbeeld Petrus en Johannes. En ze krijgen tegenstand. Zij krijgen tegenkanting. Maar wat had Jezus hen, waar had Jezus hen voor gewaarschuwd in Matteüs hoofdstuk 10, vers 17? Hij zei, pas op voor de mensen. Wat zouden de mensen gaan doen? Zij zullen u overleveren aan de gerechtshoven. En zij zullen u geestelen in hun synagogen. Zij zult ook geleid worden voor stadhouders en koningen. Om mijnentwil. Tot een getuigenis voor hen en voor de volken. Wanneer zij u overleveren, vers 19, maak u dan niet bezorgd hoe of wat gij spreken zult, want het zal u in die uren gegeven worden wat gij spreken moet. Vers 20 tot slot. Want het zijt gij niet die spreekt, doch het is de geest uw vaders die in u spreekt. Waarom werden Petrus en Johannes gearresteerd? Omdat zij in Jezus' naam dingen aan het doen waren. Omdat zij over Jezus aan het spreken waren. Jezus had hen gewaarschuwd dat deze dingen zouden gebeuren. En wat zien we? Zij worden gearresteerd omwille van het feit dat zij getuigden over Jezus. En daar waren leiders van het volk niet blij mee. Maar zij komen dan voor die Joodse raad, die hoge priesters en al het gevolg wat daarbij hoort. Annas en Caiaphas, die zijn ook tegengekomen in het evangelie. Wie Johannes en Alexander zijn, daar is geschiedenis eigenlijk stil over, dus dat weten we niet. Maar er staat wel die tot het hoge priesterlijke geslacht behoren, dus zij waren deel van die Joodse raad. En zij wilden weten in wiens naam en door wiens kracht zij dat wonder hadden gedaan, want dat was natuurlijk iets wat zij niet konden ontkennen. En wat zegt Petrus in vers 8? Vervuld met de Heilige Geest. Wat had Jezus dan gezegd? Het is de geest, uw vaders, die gaat u leiden. Die gaat u ingeven wat je moet spreken. Hier staat Petrus voor die raad. Het zal niet eerst een laatste keer zijn. En het is de geest van God die hem bijstaat en hem helpt om te spreken. Maar eigenlijk wat ze hem vroegen, was nog niet was geen inspiratie voor nodig. Want Petrus wist in wiens naam en door welke kracht hij dit gedaan had. En hij getuigt dus ook dat Jezus degene was die zij gekruisigd hadden. Dat Jezus door God is opgewekt uit de dood. Opnieuw herhaalt hij dat. Hij heeft dat pas gepredikt in de tempel. En nu zeg je dat opnieuw voor de raad. En je zou denken, soms hebben wij wel eens de neiging, de dingen, als we iets zeggen, de dingen die ons in de problemen brengen, of die ons wat moeite brengen, of die ons verdrukking brengen, die zullen we maar nimmer herhalen. Ah ja, want als we het herhalen, dan krijgen we weer een deksel op de neus. Hij stond voor de Joodse raad, ze hadden hem gearresteerd, omwille van de dingen die hij sprak, en hij sprak ze opnieuw. Hij ging ze niet verzwijgen. Maar hij zegt heel duidelijk, het is door de naam van Jezus Christus dat deze mens nu gezond voor u staat. Het is zijn kracht, zijn naam die dit gedaan heeft. Maar dat is niet genoeg, want Petrus gaat iets uitleggen. Petrus gaat dat gebruiken om die Joodse leiders iets duidelijk te maken uit de schrift. Want wat zegt hij in vers 11 en 12? Dit is de steen door u, de bouwlieden, versmaad, die nochtans tot een hoeksteen is geworden. En de behoudenis is in niemand anders, want er is ook onder de hemel geen andere naam aan de mensen gegeven, waardoor wij moeten behouden worden. Wauw. De steen door u de bouwlieden versmaad. Zij waren de bouwlieden. Maar zij hebben de hoeksteen niet geacht. Versmaad. We hebben juist gezongen, bouw je huis op de rots. De wijze man bouwde zijn huis op het rots en niet op het zand. Want zij had op het zand gebouwd. Zij erkende Jezus niet als de Messias, als de gezalfde, als de verlosser, als de leidsman zijn leven. Zij verwachten nog een Messias. Ah ja, als Jezus niet de Messias was, zij wisten wel dat er ooit een Messias zou komen, denken ze nu nog altijd. Maar als Jezus het niet was, dan moest voor hun nog altijd de Messias komen. Wat zegt Petrus? De behoudenis is in niemand anders. Gaat je nog wachten op iemand anders met andere woorden? Gaat je Jezus niet herkennen als de Messias? Er gaat geen andere naam aan de mensen gegeven worden, waardoor wij moeten behouden worden. Alleen door Jezus kunnen wij behouden worden. Kijk eens naar Romeinen hoofdstuk 9. Waar Paulus die gedachte, de steen door u de bouwlieden versmaat, die een hoeksteen is geworden, waar hij die gedachte wat gaat uitdiepen. En het gaat hier over de Joden in vers 32. Op het einde van het vers. Daar zegt Paulus over de Joden. Zij hebben zich gestoten aan de steen des aanstoots. Dus die rots die Jezus is. En een rots is iets waar je op kunt bouwen, zo zien wij dat ook in het geloof. Wij kunnen bouwen op Jezus, we kunnen op hem vertrouwen. Hij is iets wat een zekerheid is. Maar net zozeer als die zekerheid, als Jezus een zekerheid is voor de gelovigen, is hij een aanstoot voor ongelovigen. En Paulus zegt, zij hebben zich gestoten aan de steen, aan de rots van de aanstoot. Gelijk geschreven staat, vers 33. Zie ik leg in Sion een steen des aanstoots en een rots der ergernis. En wie op hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen. En weet je wat hij dan zegt? In hoofdstuk 10, vers 3. Onbekend met Gods gerechtigheid. En trachtende hun eigen gerechtigheid te doen gelden, hebben zij zich niet aan gerechtigheid Gods onderworpen. Waarom? Ergerde zij en stoten zij zich aan Jezus, omdat ze hun eigen gerechtigheid wilden doen gelden. Zij wilden niet horen over die naam van Jezus. Zij wilden niet erkennen dat hij de Messias was. En Petrus staat hier voor de Joodse raad, en trouwens, herinner u wat Paulus zegt, als hij tegen de Corinthiërs aan het praten is, en als hij hen duidelijk aan het maken is, dat zij aan het afdwalen zijn van het fundament. Wat zegt hij in 1 Korinthe 3 vers 11? Ik zal het even voorlezen als je het niet wilt opzoeken. Een ander fundament dan dat er ligt, namelijk Jezus Christus, kan niemand leggen. Dus ook voor de gelovigen is het belangrijk om toe te zien, wij hebben ons niet geërgerd aan die rots, ons niet gestoten aan die steen, maar hoe wij bouwen op die rots is heel belangrijk. We kunnen geen ander fundament leggen dan het fundament dat er al ligt, Jezus Christus. Maar hoe wij dan gaan verder bouwen op dat fundament, dat is ook heel belangrijk. Dat even terzijde. En herinner u natuurlijk de woorden waarvan wij het lied hebben gezongen. Hè? De wijze man bouwt zijn huis op de rots, de dwaas op het zand, Matthäus hoofdstuk 7, waar Jezus die woorden gebruikt in vers 24 tot en met vers 27. Allemaal om dat beeld in ons te doen versterken. Jezus is een rots waarop je kunt bouwen. En ja, Jezus is niet alleen een rots van zekerheid, maar ook een rots van ergernis. Voor mensen die zich in een ongehoorzaamheid stoten aan die steen. Maar er is geen andere naam gegeven. Geen andere naam. Dat was toen niet en dat is nu niet. Alleen de naam van Jezus kan een mens behouden. Maar Petrus en Johannes die hadden een enorme vrijmoedigheid om daarover te spreken tegen de Joodse raad. En wat zien we in vers 13 van Handelingen hoofdstuk 4? Toen zij nu de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes zagen en bemerkt hadden dat zij ongeletterde en eenvoudige mensen uit het volk waren, verwonderden zij zich. En zij herkenden hen dat zij met Jezus geweest waren. En daar zij de genezenen bij hen zagen staan, konden zij er niets tegen inbrengen. Wel, het woord van Petrus en Johannes zouden ze nog kunnen afwimpelen. Maar het feit dat daar een lamme in één keer kon lopen, die al meer dan 40 jaar verlamd was, daar konden ze niet ontkennen. Al die getuigen die dat gezien hadden, die konden ze niet zomaar negeren. En probeer je dat in te beelden. Probeer die Joodse raad voor het gezicht te halen. En daar staan Petrus en Johannes voor hen. En Petrus getuigt van de Christus en geen andere naam waardoor ze kunnen behouden worden. Petrus getuigt van een opstanding. En die Sadduceeën die huiverden bij de gedachte van een opstanding van de doden. En Petrus heeft hen allemaal de mond gesnoerd. Want wat staat er? Ze konden er niks tegen inbrengen. Met andere woorden, ze waren stil. Ze hadden niks meer te zeggen. Het enige wat ze kunnen doen, vers 15, na hun geboden te hebben, buiten de raadzaal te gaan, overleggen zij met elkaar. Ah ja. Petrus en Johannes erbij, konden ze niks meer zeggen. Ah, je mag dat je buiten bent, we moeten even overleggen. Maar kijk hoe ze overleggen. Wat moeten wij met deze mensen beginnen? Want dat er kennelijk een wonderteken door hen verricht is, is duidelijk aan allen die te Jeruzalem wonen. En wij kunnen het niet loochenen. Hoor je wat hier staat? We kunnen het niet loochenen. En als ze het wel gekund hadden, zouden ze het dan gedaan hebben. Ik zou zeggen, ja, ze zouden het gedaan hebben als ze het gekund hebben. Maar ze konden het niet loochenen. Dan waren er veel te veel getuigen. Toch wilden ze niet horen wat Petrus en Johannes te zeggen hebben. Ze konden het wonderteken niet loochenen en toch wilden ze niet luisteren naar de woorden van Petrus en Johannes. En wat zeggen ze? Wat concluderen ze dan maar? Maar om te voorkomen dat het nog meer onder het volk verbreid wordt, laat ons hun dreigend gebieden tot niemand meer te spreken op gezag van deze naam. Wat was voor hun belangrijk? Wat was het element dat meespeelde in hun overlegging? Niet het feit van, zijn deze mensen misschien echt woorden van God aan spreken, boodschappers van God? Zouden we misschien toch niet moeten onderzoeken en willen luisteren naar wat ze te zeggen hebben en laten we eens redeneren met hun? Nee. Wat was hun bezorgdheid? Dat die leer onder de mensen niet te veel verspreid wordt. Ah ja, wiens gezag en wiens autoriteit zou dan minder worden. Hun invloed zou klein worden. Dat was hun bezorgdheid. Dat het volk nog naar hen zou willen luisteren. Daar was het hun om te doen. En wat was het enige wat ze kunnen geven aan Johannes en Apostel? Dreigementen en een verbod om te spreken in Jezus' naam. Ze mochten niet meer spreken. En niet zomaar, dus ze zijn hier, zelfs als wij naar de rechtbank zouden gaan, dit was het Joodse gerechtshof, en de rechter zegt tegen u, jij moogt dat niet meer doen. Dat was wat Petrus en Johannes hier te horen kreeg. Een gerechtelijk bevel, doe dat niet meer. Kun je als je naar de politierechtbank kijkt, op tv komt, de rechter die zegt, jij mag dat niet meer doen. Moet je daar naar luisteren? Dan moet je naar luisteren. Dit is waar Petrus aan Johannes voor stond. De overheid die zei, jij mag niet meer spreken op gezag van Jezus naam. Vers 18. Toen zij hem binnengeroepen hadden, bevalen zij hun in het geheel niet meer te spreken over of te leren op het gezag van de naam van Jezus. Maar Petrus en Johannes antwoordden en zeiden tot hen, beslis zelf. Of het recht is voor God meer aan u dan aan God gehoor te geven. Want wij kunnen niet nalaten te spreken van wat wij gezien en gehoord hebben. Dus Petrus en Johannes vinden er geen doekjes om. Ja, zij krijgen een verbod. Ja, ze worden bedreigd. Maar toch zeggen zij, mensen denken na. Wie moet ik meer gehoorzamen? En hetzelfde geldt voor ons. Als onze overheid ons zou zeggen, jij mag dit niet meer doen, terwijl dit iets is wat God wil, dan moeten wij zeggen, sorry overheid, maar wie moet ik meer gehoorzamen? U of God? Als mijn man, aan wie ik mij moet onderwerpen, mij zegt, jij mag dat niet meer doen, of jij moet dat doen, en dat is iets wat tegen de wil van God ingaat, dan is het aan u als vrouw om te zeggen, sorry man, maar wie moet ik meer gehoorzamen? U of God? Dat is wat Petrus en Johannes hier doen. Beslis zelf of het recht is voor God, meer aan u dan aan God gehoorzamen, gehoor te geven. Want het bevel om getuige te zijn, het bevel om die wonderen te doen, het bevel om te spreken, kwam van God. Waarom zouden zij zich dan de mond laten snoeren door mensen die nog niet eens het gezag en het recht hebben om dat teniet te doen? Maar Petrus en Johannes zeggen heel duidelijk, wij kunnen het niet nalaten te spreken van wat wij gezien en gehoord hebben. Weer, zij waren ooggetuigen van al die dingen. Wat doet de Joodse raad, vers 21? Zij dreigden nog meer, doch lieten hen vrij. Dat is een teken van onmacht. Dat is wat we vaak zien, iemand die heel kwaad is, die dreigt heel veel, maar omdat hij niks kan doen, blijft het erbij, zeggen de blaffende honden bijten niet, en maar dreigen, en uiteindelijk gebeurt er niks. En dat is wat zij deden, uit onmacht, ze konden niks doen. Zij lieten hen vrij, waarom? Daar zij geen vorm konden vinden om hen te straffen. En waarom was hun motivatie? En wel om het volk. Ah ja, hun invloed bij het volk, daar was het hun om te doen. Want alle verheerlijkte God om hetgeen er geschied was, want de mens aan wie de teken der genezing verricht was, was boven de 40 jaar. Hier zijn nu Petrus en Johannes, hebben gepredikt, hebben getuigd, hebben ook gesproken tegen de Joodse raad, zijn bedreigd geweest, zijn in de gevangenis geworpen geweest, en ze worden vrijgelaten. Wat zou jij doen? Waar zou jij naartoe gaan? Zeg eens wat zij doen. Vers 23, toen zij vrijgelaten waren, gingen zij naar de hunnen. En deelden hun mede al wat de overpriesters en oudsten tot hen gezegd hadden. Wij durven nogal eens, als we het moeilijk hebben gehad, om tot onze familie te gaan. Of naar de wereld, wereldse mensen te gaan. Of ons in onszelf gaan keren. Wat deden Petrus en Johannes nadat ze beproevingen hebben meegemaakt omwille van hun geloof? Ze gaan tot hun broeders en zusters. Tot de hunnen. En ze gaan spreken over de dingen die ze hebben meegemaakt. Ze gaan steun zoeken bij hun broeders en zusters. Dat ze samen daarover kunnen praten, dat leed en die pijn kunnen delen, dat ze samen kunnen bidden. Want wat gebeurt er in vers 24? En toen deze het hoorden, verhieven zij eenparig hun stem tot God en zeiden. Nu zien we uit langste gebed en handelingen. Dus, en het is merkwaardig, we zullen wat een paar punten in dat gebed gaan zien. Maar zij gaan bidden tot God. Dus zij zoeken steun bij elkaar en ze zoeken steun bij God. In die moeilijke momenten, na die dingen hebben te meegemaakt. En zij verheffen dus hun stem tot God. En hoe gaat hun gebed? Dat is ook weer een mooi voorbeeld van hoe moeten wij bidden? Wat is goed? Wat is acceptabel? Wel, kijk eens hoe zij hun gebed gaven aan God. Want wat zeggen zij? Gij, Heere, zijt het die geschapen hebt de hemel, de aarde, de zee en al wat daarin is. Die door de Heilige Geest bij monden van onze vader David, uw knecht, gezegd hebt, waarom hebben de heidenen gewoed en de volken ijdele raad bedacht? De koningen der aarde hebben zich opgesteld en de oversten zijn tezamen vergaderd tegen de Heere en tegen zijn gezalfde. Want inderdaad zijn in deze stad vergaderd tegen uw heilige knecht Jezus, die gij gezalfd hebt, Herodes, zowel als Pontius Pilatus, met de heidenen en de volken van Israël, om te doen al wat uw hand en uw raad tevoren bepaald had, wat geschieden zou. En nu, Heere, let op hun dreigingen en geef uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid uw woord te spreken, doordat gij uw hand uitstrekt tot genezing en dat tekenen en wonderen geschieden door de naam van uw heilige knecht Jezus. Dat is een gebed. Een gebed dat zich focust in vers 24 op de grootheid van God. God die dingen maakt. God die de schepper is. In vers 25 een gebed dat zich focust op God die spreekt tot de mensen. God die openbaart. Namelijk door de knecht van David. Heeft God gesproken. En het derde wat opvalt in dat gebed is. Een gebed waarin God wordt verheerlijkt als degene die dingen bepaalt. Zoals je ziet in vers 28. Om te doen al wat uw hand en uw raad tevoren bepaald had. Dat geschieden zou. Een God die dus de dingen controleert en in handen heeft. Dat is hoe zij, wij zouden misschien wanhopig worden. Wij zouden misschien gaan doemdenken. Wij zouden misschien gaan verstommen, gaan zwijgen. Zij richten zich tot God en zien een grote God die schept, een grote God die spreekt, een grote God die controleert. En wij doen dat misschien niet vaak, maar wat doen zij in hun gebed? Zij quoteren een psalm in hun gebed. Psalm 2. Er zijn soms christenen die daar problemen mee hebben, dat broeders of zusters in hun gebed woorden van God quoteren. Dat vinden ze niet gepast. Maar we zien wel dat de apostelen en de discipelen deden. En waarom Psalm 2? Wat is daar met Psalm 2? Waarom denken zij in die moeite, in die verdrukking, in de tegenstand die ze hebben ervaren, waarom denken zij aan Psalm 2? Wel, laten we eens gaan naar Psalm 2. En kijk wat daar staat. Waarom woelen de volken, vers 1, en zinnen de natie op ijdelheid? De koningen der aarde scharen zich in slagorde, en de machthebbers spannen samen tegen de Heere en zijn gezalfde. Laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Wat hebben hier de mensen in hun hart zitten? De mensen hier, die hier beschreven worden, willen zich afscheiden van God. Willen met God niks te maken hebben. Want weet je waar God voor staat? God staat voor inhoud. Voor geboden. Voor rechtvaardigheid. Voor trouw. En de mensen, die willen dat niet. Die willen vrij zijn. Wat hoort je vandaag de dag dat mensen zeggen? Wij willen vrij zijn. Wij willen ons niet houden aan een God die ons gaat zeggen hoe wij moeten leven, hoe wij moeten denken, wat wij wel en niet mogen spreken, wat wij wel en niet mogen doen. Dat is niks voor ons. Wij willen vrij zijn. Hier, deze mensen zijn juist hetzelfde. Ze spannen samen tegen God. Ze woelen. Laat ons de banden verscheuren en de touwen van ons werpen. Wij willen dat niet. En hoe kijkt God daarnaar? Ah, want God is de koning der koningen. Wat zou een koning op aarde doen als zijn onderdanen zo tegen hem doen? als de onderdanen zo zouden spreken tegen hem. Wij moeten nu niet meer. Weet je wat die koning doet? Die stuurt zijn leger daarop af. Of die stuurt zijn politiemacht daarop af. Om die opstand te onderdrukken. Wat gebeurt er om de haverklap in China? Of ergens waar mensen in opstand komen. Mensen worden klein gehouden. Wat zou God doen? De koning der koningen. Dan kijk in vers 4. Van Psalm hoofdstuk 2. Die in de hemel zetelt lacht. De Heer spot met hem. Dan spreekt hij tot hen in zijn toren. En verschrikt hen in zijn gramschap. Ik heb immers mijn koning gesteld over Sion, mijn heilige berg. Ik wil gewagen van het besluit des Heren. Hij sprak tot mij, mijn zoon, zei gij, ik heb u heden verwekt. Vraag mij en ik zal volken geven tot uw erfdeel, de einde der aarde tot uw bezit. Gij zult hen verpletteren met een ijzeren knots, hen stuk slaan als pottenbakkerswerk. Vers 10. Nu dan, gij koningen, wees verstandig. Laat u gezeggen, gij richter der aarde, dient de Heere met vrezen en verheugt u met beving, kust de zoon, opdat hij niet toorne en gij onderweg niet te gronde gaat, want zeer licht ontbrandt zijn toorn, welzalig alle die bij hem schuilen. Wat is er gebeurd met Jezus toen hij kwam? Wie deed weg met hem? Niemand moest hem. Ze wilden hem niet. En wat doet God? Is God in paniek geslagen? Heeft God gezegd, oh nee, wat moet ik nu doen? God gebruikt de opstand van mensen om zijn wil te volbrengen. Dat heeft hij bij Jezus gedaan. Zou hij dat niet bij ons kunnen doen? Als mensen ons tegenwerken, op welke wijze dan ook, dat is wat God doet. God gebruikt de mensen die vrij willen zijn, de mensen die zeggen, ik trek mij van God niks niet aan, ik doe wat ik wil, ik doe het op mijn wijze, en wanneer ik wil, God zegt, doe maar. Maar weet je wie het laatste lacht? God, want God heeft alle dingen in handen. En God gebruikt de kwade opstand van mensen om zijn plan uit te voeren. Begrijp je nu waarom Handelingen, het gebed van de apostelen, van de discipelen, waarom zij aan Psalm 2 dachten? Laten we het nog eens opnieuw lezen. Als zij zeggen, als zij spreken over God, in vers 25 van Handelingen 4, die bij monden van David gezegd heeft, waarom hebben de heidenen gewoed en de volken ijdel raad bedacht? De koningen der aarde hebben zich opgesteld en de oversten zijn tezamen vergaderd tegen de Heere en tegen zijn gezalfde. Dat is wat zij zagen, dat er aan het gebeuren was. Want zij zeggen in hun gebed tegen God, in vers 27, inderdaad, in deze stad, wat is er gebeurd? Wie is er tegen Jezus in opstand gekomen? Herodes, Pontius Pilatus, met de heidenen, volk van Israël. Maar wat heeft God gedaan met die opstand? Met die mensen die zich niet aan God wilden onderwerpen, die Jezus niet wilden erkennen? Wat zegt vers 28? Hoe zagen zij God? Om te doen al wat uw hand en uw raad tevoren bepaald had, dat geschieden zal. En dat moet ons toch, dat moet hen toch, ons toch vertrouwen geven. Hoe moeilijk ook de tegenstand bij moment is, ook al word je in de gevangenis geworpen, ook al word je bedreigd om niet het goede te doen. God gebruikt al die dingen, en wij zien dat niet altijd, maar als wij meer door deze bril naar God zouden kijken, en door wat er in ons leven gebeurt, dan hebben wij ook meer vertrouwen. En wat vragen zij aan God? Nu zij dit gezegd hebben, God, gij zijt de schepper. God, gij zijt degene die spreekt uit de hemel. God, gij zijt degene die controleert. Wat vragen zij van die God? Wat zou jij vragen, als je pas uit de gevangenis bent? En pas had het meegemaakt, wat zij hebben meegemaakt. Zou je niet stil worden? Zou je niet de neiging hebben, ik ga nu toch maar nimmer te veel spreken, want hoe meer ik spreek, misschien doe ik wel iets mis, want kijk, ik spreek en dit is wat ik meemaak. Dat kan toch niet goed zijn? Zo zouden wij waarschijnlijk denken. Wat vragen zij? In vers 29 van Handeling hoofdstuk 4, in hun gebed. En nu, heren, let op hun dreigingen. Let daarop, heren. En geef uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid uw woord te spreken. Dat is wat zij vragen. Vrijmoedigheid. En vrijmoedigheid, ik had het opgezocht, dat betekent, geef uw knecht ondubbelzinnigheid. Geef uw knecht openlijkheid. Dat je vrijuit kunt spreken. Dat er geen belemmering is. Dat er geen verwarring is. Dat gezegd kan worden wat gezegd moet worden. Dat is wat zij vragen aan God. Vrijmoedigheid. In Handelingen 9 komen hetzelfde tegen als Saul in Jeruzalem optreedt. Hij treedt vrijmoedig op. Kennen we de gevangenisbrieven van Paulus? Het zijn 4 brieven die ook wel bekend zijn als de gevangenisbrieven van Paulus, omdat hij die in gevangenis heeft geschreven. Filippenzen, Colossenzen, Efeziërs en Filemon. Kijk eens in Efeziërs hoofdstuk 6, waar Paulus vraagt om voor te bidden. Efeziërs hoofdstuk 6, vers 19. Als hij in gevangenschap zit, omwille van het evangelie, omdat hij een dienstknecht, een slaaf van Christus. En trouwens dat woord wat we in Handelingen zagen. Geef uw dienstknecht met alle vrijmoedigheid uw woord te spreken. Dat woord, komt van het Grieks woord doulos. Dat betekent een slaaf zijn en uzelf door iemand anders laten gezeggen. Hoe heb ik het hier opgeschreven? Iemand die zich overgeeft aan de wil van een ander. Zo zagen zij zichzelf. Zij zagen zichzelf als slaven van God. Zichzelf overgeven aan de wil van God. En hier is Paulus. En waar vraagt hij voor om voor te bidden, nu hij in de gevangenis zit omwille van dit evangelie? Ook voor mij, Efeze 6 vers 19, dat mij bij het openen van mijn mond het woord geschonken worden om vrijmoedig het geheimenis van het evangelie bekend te maken. Waarvoor ik een gezant ben in ketenis. Dan zal ik daartoe vrijmoedig kunnen optreden zoals ik behoor te spreken. Vrijmoedigheid, dat is waar zij om bidden. En ik denk dat, als ik naar mijn eigen kijk, ik hoef niet voor jullie te spreken, dat is waar ik ook vaak mee worstel. Vrijmoedigheid om te spreken. Want soms, wij worden zo opgevoed, zeker nu in deze tijd. Het moet politiek correct zijn. Iedereen moet kunnen zijn wie hij of zij wil zijn. En jij als medemens hebt geen enkel recht om daar een oordeel over uit te spreken. Maar wat doet het evangelie? Het evangelie is in your face. En zegt dat jij een zondaar bent en dat jij moet bekeren. Het evangelie is een boodschap wat niet welkom is in onze tijdsgeest. In de gedachte van hoe wij worden opgevoed, het moet juist zijn. En ieder moet, het moet politiek correct zijn en iedereen moet in zijn eigen waardigheid gelaten worden. Sorry, maar God heeft een andere boodschap. En wij hebben vaak de vrijmoedigheid die weggaat, omdat wij proberen politiek correct te zijn. Wij proberen niet te veel heilige huisjes in te trappen. Wij proberen niet te veel tot aanstoot te zijn. En wij willen eigenlijk het liefst dat iedereen onze vriend is. Dat iedereen ons graag heeft. En dat we overal, dat we nergens scheef bekeken worden. En wat hoe doen we dat? Nou, door te zwijgen. Door niet te spreken wanneer we zouden moeten spreken. Dat we de mensen die we dagelijks tegenkomen. Dat we eigenlijk niet durven vragen aan die mensen. Hoe zit het eigenlijk met uw geestelijk leven? Hoe is uw relatie met God? Wie is God voor u? Hey, waarom gaan we niet eens in de Bijbel bestuderen? Samen nadenken over God. Dat doen we niet. Weet je waarom niet? Omdat we de vrijmoedigheid niet hebben. Waarom hebben we de vrijmoedigheid niet? We willen politiek correct zijn. En we willen eigenlijk door mensen geliefd worden. Maar we vergeten dat we de evangelie moeten prediken. En het evangelie is een aanstoot voor mensen die ongehoorzaam willen blijven. Waar baden zij voor? Zij baden dat God hun met alle vrijmoedigheid het zou geven om het woord te spreken. Hoe kunnen mensen tot geloof komen als wij het woord niet spreken? Als wij stil zijn, als wij zwijgen, als we kunnen spreken. Vers 30, daar zagen we ook dat ze in hun gebed aan God vroegen dat God zijn hand uitstrekte tot genezing en dat die tekenen en wonderen mochten blijven geschieden door de naam van Jezus. Dat is hun gebed tot God. En kijk eens wat er gebeurt terwijl zij baden. Vers 31 tot slot. Terwijl zij baden werd de plaats waar zij vergaderd werden bewogen. En zij werden alle vervuld met de Heilige Geest en spraken het woord Gods met wat? Met dat waar ze juist God om gevraagd hadden. God, geef ons dat. Met alle vrijmoedigheid. Ze waren een bid. En ik weet niet wat ik me daarbij moet voorstellen, maar het woord impliceert de plaats waar zij vergaderd waren, die werd bewogen, dat daar een soort van aardbeving plaatsvond. En alleszins, daar gebeurde iets. En ze werden alle vervuld met de Heilige Geest. Maar valt u hier ook weer niet op? Wat gebeurde er in Handelingen hoofdstuk 2? In Handelingen hoofdstuk 2 vers 1, daar hadden we gezien dat op die Pinksterdag een geweldige vlaag kwam. En we hebben gezien in vers 4 dat er werd gezegd, ze werden alle vervuld met de Heilige Geest. Maar hier zien we opnieuw, ze werden alle vervuld met de Heilige Geest. Weet je wat dat leert? Dat leert dat wij niet een beeld moeten hebben van vervuld worden van de Heilige Geest. Dat als je ene keer vervuld bent, dat je dan vol zit en dat er niks meer kan bijkomen. Dat is niet het beeld van vervuld worden met de Heilige Geest. Duidelijk is het iets wat zich kon herhalen. Want wat zagen wij in hoofdstuk 4, vers 8? Petrus zei, vervuld met de Heilige Geest, sprak hij tot hem. En hier zien we weer op het einde, die plaats werd bewogen en ze werden alle vervuld met de Heilige Geest. Dus dat is iets wat zich herhaalde en wat ook in Efeze hoofdstuk, waar heb ik het staan? Heb ik dat niet opgeschreven, maar gaan we zo even naar Efeze gaan. In Efeze hoofdstuk 5 vers 18 en 19. Wat zegt Paulus tegen de christenen? Bedrinkt u niet aan wijn waar een bandeloosheid is, maar wordt vervuld met de Geest. En spreekt onder elkander in psalmen, lofzangen en geestelijke liederen en zingt en jubelt de Heere van harte. Word vervuld met de Heilige Geest. En volgende week, als we verder gaan met hoofdstuk 5, dan gaan we zien dat er iemand was die ook vervuld werd. Maar die werd niet vervuld met de Heilige Geest. Die werd vervuld, zijn hart werd vervuld met Satan. Dus, als we het verhaal kennen van Ananias en Safira, maar daar gaan we volgende keer verder op gaan. Maar als we zien in hoofdstuk 5 vers 3, dat Petrus zegt tegen Ananias, waarom heeft de Satan uw hart vervuld? Dus de boodschap is, laat u zelf vervullen door de Heilige Geest. Laat u zelf vervullen. En spreekt onder elkander, met geestelijke liederen, met geïnspireerde woorden, en spreekt het goddelijke. Dus wat hebben we vandaag gezien? Petrus en Johannes worden gearresteerd. De Geest geeft hen te spreken wat ze op dat moment moesten zeggen, en overtuigt die Joodse raad dat het werk wat zij gedaan hadden aan die man boven de 40 jaar, is een werk van God om aan te tonen dat Jezus Christus de enige is door wie een mens kan behouden worden. Zij verbieden, zij dreigen om daar nimmer over te spreken. Wat doen zij? Zij zoeken steun bij hun broeders en zusters. Zij zoeken steun bij God. Ze bidden tot God. Ze erkennen wie God is in hun gebed. En ze vragen God om vrijmoedigheid om te blijven spreken. En weet je wat God hen geeft? Vrijmoedigheid. Laat dat ook ons gebed zijn. Want ik denk dat wij het ook nodig hebben. Om vrijmoedig